leven met grote hoofdletters na de dood. En dat naar aanleiding van Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 20. En ik wil dat graag voorlezen uit de NBV-vertaling, de NBV 21. Ik lees het stuk even tot en met vers 36. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. En de mensen zeiden, maar we hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Nog een korte tijd is het licht bij u, antwoordde Jezus. Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. En na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil. Tot zover Gods woord. Ik wil graag eerst bidden. Vader in de hemel, Heere Jezus, Heilige Geest, u de ene. Dank u wel voor wie u bent en wat u doet. Dank u wel voor uw woord, wat we zojuist mochten lezen, wat getuigt van uw grootheid. Dank u wel, Vader, voor uw trouw en voor uw uitgestrekte hand naar ons, in uw Zoon, de Heer Jezus. En dank u wel, Heilige Geest, dat u ons wil leiden om uw woord te begrijpen. Zegen zo dit woord in Jezus' naam. Amen. Leven na de dood. Ik wil daar op drie verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats, eigenlijk de eerste associatie die we hebben als we heen gaan, zoals we juist weer herdacht hebben, hoe Jeltsje is heen gegaan en mag leven bij haar Heer. En ik wil daarover nadenken, over het leven hier, ons leven. En ik ga ervan uit, ik heb net gehoord, er was weer een doopdienst, dat de meeste, misschien wel allemaal, die hier zitten, gedoopt zijn. Hoe is dat in ons leven? Dat leven na die waterdoop. En ik wil het hebben over het leven na de dood, na ingrijpende gebeurtenissen. Maar eerst gewoon de eerste associatie, het leven na de dood. En dan komt die vraag op van, nou, waar zou Jeltsje nou zijn? Waar zou mijn geliefde zijn die mij voorgegaan is? Mijn vader, mijn moeder. broer, zus, misschien een kind. En dan zijn we zo getroost. Er staat eigenlijk niet zo heel veel in de Bijbel. In het Oude Testament al helemaal niet. In het Nieuwe Testament iets meer. Maar de woorden van de Heer Jezus aan het kruis zijn veelzeggend van: heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dat is waar degenen die ons zijn ontvallen, die ons voorgegaan zijn en ontslapen zijn, overleden zijn, nu leven. Leven na de dood in het paradijs. Met wie? Met de Heer Jezus. Dan moet je bedenken, ik denk dan aan Jeltje, ze is nu bij haar Heer. Het is goed. Alle gebrokenheid valt weg. Dat geeft zoveel troost. Het is zo goed om te weten dat mensen van wie we houden, die ons ontvallen zijn, dat ze bij de Heer zijn. In het paradijs, die mooie tuin. He, dat beeld van die tuin is misschien wel het beste beeld ook wat wij kunnen bevatten over hoe het is in het leven na de dood. Nu in deze periode, bij de Heer. Dan gaat er nog heel veel gebeuren waarover we lezen in Openbaring. Maar nu in het paradijs, bij onze Heer. Wat een troost. En ook goed om dat elke keer te blijven benoemen, te herinneren en elkaar daarmee te blijven bemoedigen. En dat doet niks af aan de pijn van het verdriet en het verlies en het gemis. Als hier zelfs de Heer Jezus al zegt, wow, ik moet nu die dood tegemoet. Hij ziet daar vreselijk tegenop. En het is ook goed om daar eerlijk over te zijn, dat we daar verdriet over mogen hebben en mogen rouwen en tegelijk die hoop vasthouden, omdat we weten dat we bij de Heer zullen zijn en dat de geliefden die ons ontvangen zijn ook bij Hem zijn. En dan gaat het leven verder. En zoals gezegd zijn de meeste van ons misschien wel allemaal gedoopt. En ik wil eigenlijk Romeinen 6 nog een keer lezen. Zo bekend ook in verband met de doop. Romeinen 6, vers 1 tot 4. En daar staat vanaf vers 1, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En mijn vraag zou eigenlijk aan zijn van, nou, hoe gaat dat nu met dat nieuwe leven? Hoe gaat het? Liefst dat één op één gesprek even. Van, nou, lukt het een beetje met dat sterven aan jezelf? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het nog wel eens lastig. Die doop is een prachtig beeld, het is het begin. Het is een bevestiging, het is een prachtig. Ik word altijd super blij van doopdiensten, want er gebeurt echt iets. In het verleden veel doopfeesten gehad. Nou, als er één moment is dat er geestelijke strijd is, dan is het met de doop. En waarom? Omdat het zichtbaar is. De doop in het water, weer omhoog. En die zichtbaarheid, dat heeft kracht. En het heeft kracht voor de hemelse gewesten. Je moet je voorstellen dat de tegenstander van God, die kan niet onze gedachten lezen. Hij moet het doen met wat wij zeggen, uitspreken en wat wij doen, wat zichtbaar wordt. En wat met de doop zichtbaar wordt, is gewoon een getuigenis van nieuw leven. En hij weet gewoon, hier is geen grond voor mij, hier heb ik niks meer te zoeken. Hier is het bloed van de Heer Jezus, hier is de overwinning, hier is nieuw leven. Wegwezen in de naam van Jezus. Zo'n krachtig getuigenis. En wij ervoeren altijd heel veel strijd rondom doop, omdat de tegenstander daar nooit zoveel trek in heeft, maar het is zo gaaf. En tegelijk is het ook een soort zegel. En ik wil dat verbinden met hoe ik dat zelf ervaren heb. Ik was zelf 11 jaar toen ik gedoopt werd en dat was jong. En ik was blij dat de broeders, ben groot geworden in de vergadering van gelovigen, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Na een aantal gesprekken toch zeiden van, oké, het is goed, je mag gedoopt worden. Dat is natuurlijk vrij jong. Maar ik had de Bijbel gelezen en ik las over de doop en ik denk, dat is voor mij, dit moet ik doen. Ik snapte er nog niks van, maar ik denk, dit is voor mij, dit moet ik doen. En wat gebeurde is dat ik op een leeftijd van 16, 18, 20 jaar, echt 3 keer in mijn leven, nou, ik deel het net al even, hè, met 17 jaar, dat zijn die momenten ja, in je leven dat je het zelf moet ontdekken van, nou, waar sta ik nou? En dat ik echt 3 keer gezegd heb tegen God van, oké, maar ik kap ermee. Het lukt me echt niet. Wat u van mij vraagt, daar kan ik nooit aan voldoen. Dus ik ga gewoon lekker alles doen wat u verboden heeft. Dat leek me geweldig. En ik had elke keer het idee dat God zei, prima Wilfried, het is goed. Je bent vrij om die keus te maken. Maar ik heb 1 vraag. Je hebt je laten dopen. En was dat echt of was dat niet echt? Dan denk ik, ja, duh, dat was echt. Ja, maar ik kan het niet. Nee, precies. En nou, dan ben je onderweg met elkaar en tot op vandaag van vandaag mag ik leren. Mag ik leren om te sterven aan mezelf en te leven voor hem. Nou, we zongen dat in een van die liederen van, breek mijn tradities af en breek mijn religies af. Nou, durf wel een discussie op te zetten. Hè? Dus, en waarom zeg ik dit? En dit is wel heel fundamenteel. Als ik kijk naar die nieuwe generatie waar ik het zojuist over had, die zit niet te wachten op mijn overtuigingen. Die zit niet te wachten op mijn traditie. Die zit ook niet te wachten op mijn waarheid. Doet die er dan niet toe? Ja, zeker wel. Maar deze nieuwe generatie zit te wachten op mijn luisterend oor. Deze nieuwe generatie zit te wachten om gezien te worden. Om te kijken van, hé, maar je mag er zijn. Het is oké. En ja, doet dan dat, ja, nee, dat doet er wel degelijk toe. Alleen we zullen eerst moeten aansluiten op daar waar God al mee bezig is. In die persoon, want God is al lang aan het werk. Weet je wel hoeveel hij van deze wereld houdt? Weet je wel hoeveel mensen hij lief heeft in deze wereld? Ik sprak op opwekking met een man die was tot geloof gekomen. Die stond daar met Jesus Today, andere organisatie. En hij zei, Wilfred, ik was mijn leven lang al op zoek naar God. En ik heb het overal gezocht. Totdat ik iemand tegenkwam die mij vertelde van de Heer Jezus. En toen zei hij, ja, maar dit is wat ik zocht. Maar hij zegt, 200 meter verderop stond een kerk. En niemand uit die kerk heeft mij ooit van Jezus verteld. En als ze dat wel hadden gedaan, dan had ik veel eerder Jezus aangenomen. Maar ze hebben het niet gedaan, ze hebben het nagelaten. En dat vond ik heel erg. En dat raakte mij. En dat drijft ons ook binnen Agape om samen met de kerk er weer op uit te gaan. En het doet er dus toe van, oké, als wij dan door genade gered zijn, nieuw leven, leven na de dood. Oké, en hoe gaat dat dan? Ga ik dan die ander, ja nee, ik sluit aan op waar die ander staat in zijn leven met God. En hij is al lang aan het werk. En dan word je verrast door wat hij al doet. En dan mag je inderdaad getuigen van geloof, hoop en liefde. Leven na de dood. Dat sterven aan jezelf, daar zullen we de rest van ons leven mee bezig zijn. Want ergens is er altijd een stemmetje zelf doen. He, daar zijn we als kleinkind mee begonnen. En ja, maar ik wist het toch zo goed. En om dan elke keer die spiegel voor te houden, is dit echt van mijzelf? Of is het een traditie? Is het een Nou, ga de uitdaging maar aan. Maar het is zo de moeite waard. Sterker nog, het is fundamenteel voor ons geestelijk leven. Als de graankorrel niet in de aarde valt, brengt ze geen vrucht voort. En als ik ook maar op enig moment het idee zou hebben dat ik iets zou toe kunnen voegen aan, nee, het is het sterven aan jezelf en dan ontdekken dat als er helemaal niks meer van jezelf overblijft, ziet dat hij iets doet door jou heen wat je zelf helemaal niet kan. En daar wil ik elke keer weer door verrast worden. En als het dan gebeurt, dan raakt mij dat ook. Want je beseft gewoon dat je het zelf niet kan. Hij wil het doen door ons heen. En ik wens onszelf heel veel succes met het sterven aan onszelf. Dat wat we met die belijdenis, met de doop hebben beleden, om dat in de praktijk te brengen. Maar dan hebben we elkaar ook nodig. Dat kan ik niet alleen. Ik ben zo blij met vrienden, die met me bidden, mensen die om me heen staan, die voor me bidden. En op wie ik terug kan vallen. Dus we hebben elkaar ook nodig als gemeenschap. En dat is ook waar ik het volgende op toe wil passen. Als het gaat om leven na de dood. Als we dat principe goed vasthouden, als we zien dat de Heer Jezus dus zelf zegt van als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt ze geen vrucht voort. Hij is ons voorgegaan in het sterven. Nou, dan moet je voorstellen dat Jezus, de Zoon van God in de hemel, mens geworden is met de beperking van een menselijk lichaam zoals wij dat ook kennen. God, hè, schepper van hemel, en hij was mens. Dus hij, iemand vergeleken het wel een beetje van een mens die een vis wordt. En die zegt, nou, dan moet ik in die vissen komen. En dan, ja, maar ik had het daar buiten veel meer. Hè. Dus het is een rare vergelijking, maar besef even hoe groot hij was. En hoe hij zich, ik word mens. En dan ook nog moet sterven aan dat kruis. Er blijft helemaal niks van hem over. Hij sterft. En dan komt de vrucht. En dat wonder wat in de natuur zit, wat we overal zien, net in het voorjaar weer gezien, alles wat in de grond gestopt was, waarvan je denkt, is dood, komt weer tot leven. Ergens zit er een kern van leven in. Zo ook voor onszelf, opnieuw geboren, nieuw leven, maar dan ook met elkaar. En als je dan kijkt naar de geschiedenissen in het Oude Testament, dan zijn daar de voorbeelden van Noach, hè, in de ark. Alles sterft, er blijft een boot over en uiteindelijk komt daar nieuw leven uit. Maar neem Abraham, hè, die zijn zoon moet offeren en bereid is om dat te doen. Als beeld ook van de Heer Jezus in wat we net herdacht hebben. Maar dan Jona, het bekende verhaal van Jona in de vis. Een studie op zich. Maar als Jezus zegt, net als Jona, moet ik 3 dagen in het graf zijn, is het aannemelijk, want wij denken, ja, Jona in de vis, dat Jona uit de dood is opgestaan en nieuw leven heeft gekregen. En toen bruikbaar was en uiteindelijk toch terugging met alle worsteling die daarbij zat. Maar ook Job, die alles kwijt was. En moest zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En uiteindelijk zien we de zegen. Grote gebeurtenissen met individuen of groepen van mensen die allemaal getuigen van leven na de dood. En ik wil dat heel praktisch maken ook, hoe we hier en jullie hier als gemeenschap mogen samenkomen. En ik heb 4 jaar mee mogen lopen en nog steeds dankbaar voor elke dag die we samen hebben doorgebracht en die ik met jullie mocht zijn. En ook dankbaar dat ik vandaag hier weer mag zijn. En wat Gods plan is met deze gemeente, weet ik niet. Maar ik heb wel hoop. Want als ik dit beeld mag leggen op de gemeente, dan is hij in staat om iets wat in staat is om te sterven naar zichzelf, weer nieuw leven te geven. Omdat er een kern van leven in zit. En weet je, dat geeft mij hoop ook en daarmee wil ik jullie ook bemoedigen. Dat hoeveel hij ook afbreekt, Jezus zelf in zijn leven, ik zelf, wij zelf persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk, hij altijd in staat is om iets nieuws tevoorschijn te laten komen. En het mooiste vind ik altijd met de vlinder en de rups. Hè, dat ziet er niet uit, het is allemaal lelijk met die rups. Maar uiteindelijk komt daar een prachtige vlinder uit. En zo zit de hele natuur vol. Als we in staat zijn om te sterven aan onszelf, is hij in staat om nieuw leven te geven. En hoe dat proces eruit ziet, ook voor deze gemeenschap, ik kan hem niet uittekenen, ik heb het schemaatje niet. Ik heb wel veel gebeden, veel verlangen, ook veel vragen. Ik hier, wat is nou uw plan met Philadelphia? Ik mocht 4 jaar meelopen en tegelijk ben ik hoopvol. Naar aanleiding van dit beeld, dat hij kan nieuw leven geven. En dat sterven aan jezelf en dat afbraakproces, het voelt niet fijn. En dat was precies ook waar de Heer Jezus ons in voorgezaagd. Hij zei, nou, liever niet. Maar dan is daar die stem van de Vader. En ik hoop dat dat ook deze stem is vanmorgen. Dit is de derde keer dat hij spreekt. En dat staat alleen in Johannes. De eerste keer is het bij de doop van de Heer Jezus. Dat de stem van de Vader komt en zegt, maar dit is mijn zoon, denk erom. Hij is wel gedoopt, maar het is echt mijn zoon. En dan op de berg met Jacobus, Petrus, Jacobus en Johannes met zijn vrienden. En dan denkt Petrus, maar dit moeten we vasthouden. Tentje opslaan, zegelen, dit is hem. Dat moment komt daar die wolk en dan overschaduwt hij en zegt, maar dit is mijn zoon, luister naar hem. En dan is het weg. En dan hier, wat we net gelezen hebben. Dat Jezus benaderd wordt door een paar Grieken. En dit is een opvallend verhaal. Want er is net die intocht in Jeruzalem geweest. Hosanna, Hosanna, Hosanna voor de koning. En die Grieken denken, dit is een interessante man. Deze, daar wil ik meer van weten. Misschien wel een beetje sensatie. Wel een beetje van, nou, wat is dat dan? En terwijl dus die Grieken door Filippus meegenomen worden en Andreas en bij Jezus komen, begint Jezus met dit verhaal. Geen sensatie, geen grote, nee, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt ze geen vrucht voort. En dan slaat de angst hem om het hart en zegt hij, wat moet ik zeggen? Vers 27, Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En dan komt daar die stem. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond. Ik zal mijn grootheid weer tonen. Hij zal zijn grootheid weer tonen. Het gaat om zijn grootheid. Niet om mijn grootheid. Het gaat om zijn naam. Niet de naam van de kerk. Het gaat om zijn heerlijkheid. En niet om mijn glorie. Het gaat alleen om hem. En de enige manier waardoor dat zichtbaar kan worden is als er van onszelf niks meer overblijft. En we alleen nog maar kunnen zeggen, hem en hem en hem alleen. En dat sterfproces is lastig, dat doet pijn, daar rouwen we om, daar hebben we verdriet om. En dat mag. En uiteindelijk is dat die stem van de Vader, maar ik zal mij verheerlijken. En ik zie er naar uit dat er in deze plaats in Vraneker een vitale gemeente is die getuigt van zijn grootheid in de tijd die komen gaat. Een nieuwe generatie, duizenden mensen die hier wonen en waarvan God al lang aan het hart aan het werk is. Een plek hebben waar ze hem kunnen groot maken en die een bron van leven mag zijn, ook voor deze omgeving. Ik zie er naar uit, maar alleen hij kan het doen als ik bereid ben om te sterven naar mezelf. Ik wens jullie en ons met elkaar heel veel succes met het sterven aan onszelf. Zodat hij kan leven door ons heen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. Amen.